Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag aan tafel hebben wij Ali Boussabon. Die heb ik nog zien schitteren 2 weken geleden in de Kuip. Je kan nog een beetje voetballen, zag ik. Dennis van Eersel en Emiel Schelvis is er ook. Fijn dat je er weer bent. Emiel, Feyenoord heeft de eerste punten in de Europa League te pakken. De kraker tegen PSV in de Eredivisie staat ons te wachten. Deze uitzending is trouwens wel iets korter vanwege Jonas Kiesscores. Dus we gaan snel beginnen. Ik mag trouwens ook nog iets leuks bekendmaken dadelijk. Dat is fijn, we hebben haast. Moeizame wedstrijd tegen Panathinaikos, Emiel, maar prima resultaat.
Ja, dat kun je wel zo samenvatten.
Nou, het is afgevinkt.
Ja, nou oké, als je toch weinig tijd hebt. Nee, maar het is een prettige wetenschap dat als je niet echt lekker draait in een helft. Los van het feit dat doelpunt vlak voor rust, dat volgens mij iedereen verrast in goed opzicht. Dat het wel heel wenselijk was, maar dat je dan een tweede helft iets anders op de mat kunt leggen. En eigenlijk Panathinaikos min of meer de wil op kan leggen. Ja. En dus die belangrijke 3 punten kan binnenhalen. Ja, dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Zal Van Persie fel zijn geweest in de rust?
Dat lijkt me wel, ja. Vooral in de eerste helft, als je ziet hoe slordig ze waren aan de bal. Zoveel onnodig balverlies. En als je tegen een ploeg speelt dat zo erg inzakt en eigenlijk puur loert op de counter. Wat je niet moet doen is snel balverlies leiden. Want dat kost ook zoveel kracht.
Panathinaikos was misschien ook iets beter dan verwacht.
Dat denk ik wel. Kijk, als je ze de ruimte geeft om eruit te komen. Dan kunnen ze dat ook. Ze hebben wel echt wel aardige spelers lopen. En dat zag je ook. Hè. De combinatie waar de goal uiteindelijk uitkomt. Dan kunnen ze dat wel. Maar het moment is meer van, het komt vanuit Feyenoord. Het is niet dat zij vanaf de opbouw tot die kansen komen.
Nee. Hebben de weersomstandigheden, Dennis, nou nog een rol gespeeld bij het voetbal?
Een beetje. Af en toe zag je, zeker met die confetti die bij de opkomst ook erbij kwam, dat je dat als een soort tornado zag ronddwarrelen. Dus ja, die wind heeft een rol gespeeld. Maar niet zo groot als dat het aan de voorkant werd gemaakt. Dat viel allemaal reuze mee.
Dat is mij last van, toch?
Ja. Ik vond wel leuk met die snappers wel een beetje Argentijns. Nou. Ja. Ja. Als je er ook aan denken.
Ja. Heb je nou gedacht, Emiel, gisteren gedurende de dag, die gaat niet door?
Nou, je hebt heel veel dingen gedacht gedurende de dag, maar...
Want het duurde.
Hoe heet die storm ook alweer?
Benjamin.
In Amsterdam schijnt die Wout te hebben geheten. weet je niet van mij?
Dat was weer heel snel weg.
Hij ging wel alle kanten op. En het einde ging niet goed. Nee. Hey, maar goed. Ja, het was een hele rare dag. En het is volgens mij voor een voetballer is dit toch... Zeker iemand die zich echt focust op een bepaalde tijd beginnen. Een ritme heeft, zijn dingetjes doet. Is dit natuurlijk killing. Ja. Dus dat heeft allemaal, volgens mij heeft dat ook allemaal meegespeeld in die eerste helft. En wat jij zegt over die tegenstander... Ik moet zeggen, ik had al wat verwacht. Ik ken Kyriakopoulos en ik ken Calabria uit de Serie A allemaal. Dat waren aardige voetballers. Mm-hmm. Niet de top. En laten we zeggen, Juricic was natuurlijk toch altijd een... Nou, handenbindertje mag hij wel op zijn zacht zeggen. Dus ja, als je dan... Als Ueda en Stijn elkaar dan een beetje in de weg gaan lopen. Met name dat ze niet zo goed op elkaar... In de tweede helft gebeurde dat minder. Stijn kwam niet meer zoveel in de 16. Liet het wat meer aan Ueda over. En ja, op het middenveld kwam je dus mensen tekort. Ja, en dat tikte ze aardig uit. En dus kwam er een counter. Hoewel... Ik blijf nog steeds zeggen dat Gijs Smol daar natuurlijk wel moet stappen. Als hij gewoon in de gaten houdt. Hè? Ik bedoel, wat die Grieken heel goed deden was een buitenspel spelen in het begin. Daardoor kon Feyenoord eigenlijk nooit aansluiten. En ja, dat had Smol aan de andere kant ook moeten doen. Dus het werd een rare wedstrijd met door ook de weersomstandigheden. Ballen die net niet aankwamen. Slordig noemt iedereen dat dan met een mooi woord. Maar het was ook gewoon niet goed van de kant van Feyenoord.
Even nog over die dag van gisteren. En dat met dat weer, Dennis. Ja. Eerst was op woensdagavond de mededeling laat. Het wordt 16:30. Vervolgens is de weersvoorspelling gewijzigd. En is er onzekerheid over het aanvangstijdstip. Waarom duurde het nemen van de beslissing zo lang?
Nou, uiteindelijk is het de gemeente die een knoop doorhakt. Voetbalwedstrijd wordt gezien als een evenement. De gemeente geeft daar de vergunning vanaf, kan het doorgaan of niet. En dan wordt er naar veel aspecten gekeken, ook gewoon de veiligheid. Er wordt er naar het KNMI gekeken. Wordt het eventueel zelfs een code rood? Dan is het heel simpel, dan wordt er afgelast. En dat heeft toch nog wel enige tijd gedurende die dag boven de markt gehangen. En daar is er vooral het lange wachten op geweest. Mm-hmm. Het had allemaal voor mijn gevoel denk ik inderdaad nog net iets sneller gekund. Maar in zekere zin zat iedereen ook in de wachtkamer van... Hoe erg wordt het nou daadwerkelijk?
Maar één ding begrijp ik nog steeds niet. Europese thuiswedstrijden zijn hoogtepunten van een voetbaljaar. Zeker bij Feyenoord. Die hebben iets magisch in de Kuip. Waarom wordt er dan afhankelijk voor het bepaald niet supportersvriendelijke tijdstip van 16:30 gekozen?
Nou, omdat de voorspelling was dat die storm om 7:00 zijn piek zou hebben tot en met 9:00.
Nee, dat begrijp ik. Ik begrijp het vanuit weersverwachtingen. Maar ik begrijp niet waarom je dan niet gewoon zegt, we spelen volgende week, we spelen volgende maand, we spelen over 2 maanden.
Dat heeft te maken met de UEFA en de regelgeving van de UEFA. Je mag alleen maar echt afgelasten als dat echt niet anders kan. Dus bijvoorbeeld met zo'n code rood, als er zo'n veiligheidsadvies van een erkende organisatie is.
Dus de UEFA organiseert geen voetbalwedstrijden om supporters een mooie avond te bezorgen?
Nee,
in stadion, op televisie.
Maar ben je daar verbaasd over? Sinds 11 september 2001 ben ik daar niet meer verbaasd over. Toen er op de dag van de aanslagen in New York gewoon koet gevoetbald moest worden. Dus ik ben hier niet verrast.
Emiel, even een eindoordeel alsjeblieft.
Ja, het is een money machine natuurlijk. Dat zie je in alles. Maar de UEFA en de FIFA vechten elkaar ook de tent uit. Daardoor heeft de UEFA extra rondes Champions League. We zijn er blij mee hoor, de nieuwe indeling. Want het is echt wel leuker geworden. Dat zie je ook nu weer terug, tweede jaargang. Maar ja, de FIFA komt dan met een World Cup voor clubs. En nu beginnen ze al aan komt de UEFA weer waarschijnlijk door zijn toestemming te geven dat clubs zoals AC Milan en Como in Australië een competitiewedstrijd mogen afwerken. Het is natuurlijk echt zwaar vloeken tegen de wetten van de supporters in. Maar die zijn in dat opzicht blijkbaar niet meer zo heel belangrijk.
Nee. Terug maar naar het voetbal. Ja. Hoe was nou die avond van Hacz Musa?
Ja, de eerste helft was die niet best.
12 keer de bal verloren in de eerste helft. 12 keer
de bal verliezen. Maar ik heb het hier wel vaker geroepen. Het is soms frustrerend. Maar het is nogmaals een speler die uniek is in zijn kunnen. Als hij het op zijn heup heeft. En dan zie je de goal die hij maakt in de tweede helft.
Geweldig.
Het gaat zo snel.
Daar wacht je toch altijd op als trainer? Ja, tot het moment komt?
Ja, maar natuurlijk. Maar heb je liever iemand die elke keer de achterlijn opzoekt? Nee. En, weet je, ik heb liever iemand die dan in de laatste derde... Hè, als je daar boven slijt, heb je nog de middenvelders achter en de verdediging. Ja. Kan je het nog oplossen. Maar je weet wel, op het moment dat hij gaat draaien... Op het moment dat, dan gaat hij het verschil voor je maken. Mm-hmm. En die krabbeweging van hem. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe kunnen die verdedigers erin trappen? Maar het is zo ongelooflijk moeilijk... En die goal maakt je echt fantastisch.
Het leuke was, ik zat bij Feyenoord Aston Villa naast Dennis en Dennis. En naast ons aan de andere kant zitten meestal de journalisten uit het andere continent van de tegenstander. In dit geval dus de Engelsen. En hij had een paar bewegingen. En hij heeft natuurlijk al furoren vorig jaar gemaakt tegen City. En die begonnen te lachen. Want die linksback van Aston Villa, die ging, op een gegeven moment zat hij op de tribune. Hij had niet eens meer in de gaten. Ja. Omdat die bewegingen, die zijn gewoon niet te verdedigen. Ze zijn niet te verdedigen. En nee. Dus toen zag ik ze allemaal... Ja, die gozer die gaat een keer naar Engeland vervoerd worden. Dat kan niet anders. Ja,
maar daarvoor wil je toch voetbal kijken? Ja, je wordt toch, ook...
Maar mag je wel aan iemand ergeren die zo beslissend is?
Nee, tuurlijk. Luister, Feyenoord PSV. Vorig jaar. 2-0 voor Feyenoord. Fantastische eerste helft. Ja. Er komt een moment dat hij die bal echt op Ueda moet geven. Ja. En hij doet het niet. Nee. En dat was 3-0 geweest. Want hij had hem zelfs voor een leeg doel kunnen zetten. Ja. Uiteindelijk, ook Van Persie wacht een beetje lang met wisselen. De lucht loopt er een beetje uit. En PSV neemt het heft over, ook door het inkomen van Dest. Neemt het heft over, neemt het heft opnieuw in handen. Ja, en daarna ging Feyenoord de Bietenbrug op. Dus, nou, ik hoop dat ze daar allemaal wel wat van hebben geleerd. Maar daar moet Hacz Musa ook iets van hebben geleerd. Alleen, dit doet hij nog steeds. Want hij had tegen Heracles ook die behoop hoe hij dat moet geven. Dus, enzelfde soort situatie.
Ja.
En
als
hij
die stap maakt, dan gaat hij natuurlijk ook niet lang meer bij Feyenoord spelen. Als hij dat zakelijke kan koppelen aan het geweldig creatieve. Juist. Wat Ali en Emiel bestempelen. Dan gaat hij voor een top voor de
topbedrag. Maar je mag ook kritisch zijn. Je mag ook kritisch zijn. Dingen wat goed is goed, wat niet goed is niet goed. En het is aan hem om dat te verbeteren.
Maar en wat vooral beter moet trouwens, is het mee verdedigen. Ja. Want als hij een stap naar de top maakt en hij blijft dat doen zoals hij bij Feyenoord doet. Dan is het heel snel.
Maar Van Persie was wel duidelijk afgelopen gisteren over Anis Hacz Musa.
Hij speelde slecht. Ik vond hem echt heel slordig spelen vandaag. Hij maakte een fantastische goal. En dat is de moeilijkheid die je daarin hebt. Of de uitdaging die je als coach daarin hebt. Van laat je hem staan of niet. Want Musa die heeft het altijd in zich om dit soort momenten uit het niets te creëren. En dan echt werkelijk waar een fantastische goal te maken. Alleen in het veldspel vond ik hem slecht.
Ja, hij is wel lekker duidelijk.
Dat vind ik ook goed.
Maar zou ook Hacz Musa natuurlijk kunnen helpen, en dat was vorig jaar het geval, dat als je aan de andere kant, in dat geval was dat Paschal, als je aan de andere kant ook een verschilmaker hebt, dan kan je de
balans gaan maken. En dan wordt het in het begrijpen van het spel wordt het ook iets anders. Want dan weet je dat er inderdaad meeverdedigen wordt geëist. Want je kan aan beide kanten eventueel het verschil maken. Maar het komt niet alleen maar op jouw schouders terecht.
Maar gaat Sauer die verschilmaker worden? Of is hij dat al bijna?
Ja. Ik weet dat ze bij Feyenoord het idee hebben dat ze hem over 2 jaar bij de Premier League kunnen afleveren.
Oké, dat is ambitieus.
Omdat die jongen wel de potentie heeft.
Ander soort speler ook.
Maar ja, is wel natuurlijk. Je zag toch ook technisch zeer begaafd. Ik bedoel, in de loop, daarvoor had hij ook al een bal aan de zijkant, echt fantastisch gecontroleerd. Maar in de loop zo'n bal aannemen, natuurlijk, in de afronding net even te onrustig.
Sauer is een speler die gewoon die ruimte nodig heeft. Dus niet een speler voor de kleine ruimtes.
Maar klopt dat Van Persie, Sauer en Sliti, die gisteren in de basis stond, niet zoveel van elkaar vindt verschillen?
Ook op elkaar misschien ook nog niet eens zoveel. Als je kijkt naar het rendement uiteindelijk wat Sauer bij Feyenoord heeft gehad, is nog heel erg laag. Wel veel dreiging. Ik vond Sliti af en toe, ik vond het wel erg verfrissend hoor. Een buitenspeler die het was bijna ouderwets. Ja. Hoe jong als dat hij nog is. Die linkspoot op links, af en toe buiten omgaan. Veel ballen voorgeven. De 1-1 komt uiteindelijk ook uit voort. Ik wil daar wel meer van zien.
Oké, okay. De 1-1 van Reed. Ja. Ja. Maakt hij hier mooi, rot hij mooi af. Hoewel bij die tegengoal staat hij volgens mij lucht te dekken.
Dat was zo'n beetje de enige bal die hij goed raakte de eerste. Ja, dat is heel eerlijk. Ik moet zeggen, Javaro Reed is geen verdediger. Het is waarschijnlijk een wingback. Als je gaat aanvallen, dan denk je, dan ga je een heel klein beetje ga je naar het puntje van je stoel. Want hij heeft iets, hoe hij die bal op Ueda gaf. Ja. Zo, dat was echt grote klasse. Hij tussendoor en ineens steekt hij hem weg. Ja, zoals een spits weggestoken wil worden. Ja, dat was klasse.
Maar hij wordt ook niet geholpen. Als je rechtsbuiten structureel niet mee verdedigt, kom je als back natuurlijk ook te zwemmen. Dan verzuip je. Zeker, maar als diegene dat niet doet, dus het is wel een samenspel altijd tussen de rechtsbuiten en de rechtsback.
Het is allemaal zo lief voor elkaar. Hey, kom even helpen.
Ik begrijp wat Dennis zegt, maar dat kan niet altijd. Waarom kan dat niet altijd? Kijk. Zwaarste in het voetbal is een actie maken. Dat is niks zwaarder dan dat. En op het moment dat je rechtsbuiten een actie hebt gemaakt en een stel geeft een voorzet en dan komt de counter uit, dan kun je niet verwachten van je rechtsbuiten dat hij jou op een gegeven moment dubbele dekking komt geven om jou te helpen bij je buiten.
Ik zie voldoende clubs waarbij dat wel verwacht wordt en dat ze wel leven. Zelfs Salah bij Liverpool bij Slot in het eerste seizoen, die ging daar gewoon ook in mee hoor.
Ja, maar het is niet de eerste keer dat Reed ook aan zijn verkeerde kant wordt te grazen genomen, om maar even zo te zeggen. Dat was natuurlijk vorig jaar met de Champions League met Thuram ook al. Zowel uit als thuis. Je weet dat hij dat gaat doen. En toch laat je die ruimte open en zet je niet voldoende druk op de bal. Ja, dan weet je dat je met spelers die enige kwaliteit hebben, dat je in de problemen bent.
Ali, wie was nou eigenlijk gisteren, want bedoel, de wedstrijd wordt gewonnen en het spel was misschien niet geweldig, maar wie was nou de beste Feyenoorder?
Valente. Ja. Wat een geweldenaar is dat.
Waanzinnig, hè?
Wat een waanzinnige speler. Misschien wel de
aan de bal, is er geen betere?
De aankoop, ja, zeker. De aankoop van afgelopen transferwindow, denk ik. Echt, die jongen die heeft zoveel vertrouwen. Wat ik zo mooi vind van hem als hij op het middenveld staat. Hij speelt ook met zoveel vertrouwen, zo technisch goed. En het vertragen van de bal. Ja. En als hij op het laatste moment dat hij dan pas een keuze maakt, waardoor de tegenstander eigenlijk hem een hele lichte schijn dat hij hem afkapt. En
weet je wie die gescout is? Weet je wie die gescout is bij Feyenoord?
Door jou?
Nee. Iedereen kan zien dat hij goed kan voetballen.
Ja, 100%.
Maar na de wedstrijd Feyenoord-Groningen is Hanschko. Die is naar de trainer toe gestapt. Die moet je. Luister, ik zeg nooit iets over andere spelers, maar die moet je echt nemen. Die moet je nemen. Dat was er wel 3 keer, hoorde ik later, van andere spelers.
Ik zag hem bij teruggekomen.
Nee, echt jongens, die moet je pakken.
Die bekerwedstrijd in de Kuip, bedoel.
Was hij zo goed.
Maar bij Groningen zag je wel dat hij echt boven de rest uitstak in alles.
Jij zegt trouwens beste aankoop, maar dan moeten we wat daarna denk ik toch ook niet uitvlakken, toch?
Ja, sowieso. Amateur is ook een fantastische speler.
En als het gaat om schatten, maar uitblinkers die in een matige wedstrijd van het team als geheel, die volgens mij elk duel gewonnen.
Akmatocic.
Alleen het wordt al zo gewoon dat we het bijna niet meer
opmerken. Voor mij vergeten we nog iemand, jongens.
En Timon Wellenreuter.
Ja.
Ja, want als die 0-2 wel gemaakt wordt, dan win je misschien.
Die werd terecht naar voren.
Het is zo belangrijk om zo'n middenvelder te hebben. Een middenvelder die wat kan creëren. Een middenvelder die jou laat voetballen. En dat doet hij. Hij houdt de bal op en hij heeft de flair en de kwaliteit om iemand voorbij te gaan. En ja, geweldig.
Alleen niet gaan zweven, dat is het enige waar hij voor moet.
Het is een rustige jongen. Het is geen
zweven. Er zit een beetje Italiaans bloed in, hè?
Dennis, Feyenoord staat nu 25e in die Europa League. Dat is 1 plaatsje onder de streep. Wat is wat jou betreft het perspectief? Met nog 5 wedstrijden te gaan.
Die is goed. Feyenoord moet wel zijn thuiswedstrijden dan blijven winnen. En ergens uit bij Stuttgart, bij Steaua Bucharest of bij Betis Sevilla zal het ook moeten presteren. Om inderdaad aan 11, 12 punten te komen. Maar in ieder geval thuis van Celtic en Sturm Graz winnen. Nou, er is gewoon perspectief op. Celtic wel nieuws over.
Ja.
Vanwege het vuurwerk dat te zien was bij de opkomst tegen Panathinaikos. Zal waarschijnlijk de hele gele zijde... zullen daar geen supporters zitten, de gele zijde, dus ja. Vak RSTX, ja. De noordzijde, die hele kant, heel de noordkant.
Zo zag het eruit, hè, gisteren bij de opkomst. Wel prachtige vlaggenactie, rood, wit, zwart, maar natuurlijk ook veel rook, vuurwerk, fakkels. Ja, met een straf boven je hoofd, dat was na Bayern München.
Na Bayern München was er een voorwaardelijke straf voor 2 jaar. Als dat weer een keer gebeurt, is er weer een wedstrijd met op die tribunes geen publiek. Straf is nog niet uitgesproken, maar
die komt eraan.
Kan me niet anders dan er kan eigenlijk geen andere uitkomst zijn dan dat tegen Celtic die vakken leeg blijft.
Het is wel even zonde dit, hè?
Maar waarom lukt het nou toch niet om een, als je dan zo nodig vuurwerk wil en je spreekt het af met elkaar, club en supporters, om dat van buiten het stadion te starten, zodat het wel degelijk het effect van het vuurwerk heeft, maar dat het niet in de Kuip, omdat het ook, het is ook een gevaarlijke situatie. Zodat je daar in ieder geval van verschoond blijft. Maar dat je wel de sfeer ervan hebt. En voor de rest, ja, weet je wel, ik bedoel, ze hebben vorig jaar ook, maar dit jaar ook alweer tegen Aston Villa thuis. Weer fantastisch. Die supporters hebben fantastische affiches gemaakt. Dit zag er echt. Je krijgt de kippen wel van.
Als
je
er bent. Ook. Dat
ja, dat spannend ook geweldig. Ja. Maar is er nou niet eentje bij die een heel klein beetje meer hersencellen aan het werk kan zetten en begrijpt dat ze de club daarmee schade berokkenen en bovendien zichzelf ook, want ze kunnen daarna ook niet meer naar die wedstrijd doen. Ja, dan komen ze wel weer op andere vakken binnen. Alhoewel dat wel een stuk moeilijker is tegenwoordig trouwens.
Zeker, ja.
Maar
toen jij voetballer was en je zag zo'n actie vooraf, raakte je dat? Gaf je dat moraal?
Ja, dat is prachtig. Het geeft
maar ging je beter van voetballen? Gaf het energie?
Ja, dat niet zozeer, maar je weet wel, als je speler bent, je komt het veld op, je ziet het publiek in een volle stadion, helemaal aan de Kuip. Ja, dat geeft toch een extra boost.
Ja. Even nog een paar dingen rondom die Europese avond. We zagen Cyril Dessers weer even terug in de Kuip. Dat is toch wel leuk om te zien. Hij werd ook even toegezongen. En een oud jeugdtrainer van Feyenoord en de vorige trainer van FC Dordrecht. Met een geweldig Europees succes bij Go Ahead Eagles. Ja, gewoon winnen thuis van Aston Villa, Melvin Boel.
Ja, we gaan ze omdopen tot coëfficiënt Eagles. Zij halen de puntjes binnen voor Nederland.
Ja, daar kwamen 1-0 achter natuurlijk. Ja, uiteindelijk 2 winnen. Ja, Melvin trouwens hier maandag te gast.
Maar vond je het niet mooi dat die trainer na afloop, die Emery toch durft te zeggen... Ik vind het ook charme van het voetbal. Ja, het is natuurlijk heel. Dit mag ons niet overkomen met ons budget en bla bla bla. Maar dit is ook de charme van het voetbal. Dit is waar. En
het zijn liefhebbers.
De UEFA's en FIFA's, waar we het net even over hadden, die zijn er helemaal niet op uit. En alleen maar op uit om de rijken rijker te maken. Ja. En ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk geld kunnen genereren door middel van tv-inkomsten. En dus het gaat alleen maar om de grote voetballers. Nee, de essentie van het voetbal zit door de hele laag heen. Als je als kleine club nooit meer kan winnen van de grote club, is het voorbij. Ja.
Hmm. Praat zo meteen door over Feyenoord. Noord-PSV, maar eerst even een intermezzo, een muzikaal intermezzo. Want op 16 december aanstaande, het is totaal iets anders.
Jij?
Voor de 7e keer, de Rijnmond Big Band Show. Dat betekent weer een avond swing in Theater aan de Schie. Het is geweldig om dat te mogen organiseren. En de toegang is als altijd gratis. Or somebody else may hold me. They might make me feel just right. Dat we dat dit jaar weer kunnen doen in het Theater aan de Schie.
Ik dacht even bij één stukje dat jij ook ging zingen.
Dat zal ik je echt niet aandoen.
Nee. Dat verklaart...
Nee, maar Bartje, complimenten. Je doet het ten eerste hartstikke leuk.
Ja, zeker.
Maar dat dit soort muziek, die aandacht krijgt, dat vind ik echt een mooie toegevoegde waarde voor deze regio.
Nou, en
echt, al die coryfeeën die daar staan te zingen, ik vind dat heerlijk.
Doen we in samenwerking met Theater aan de Schie. Op dit moment, nu wij hier bij elkaar zitten, kunnen de gratis kaarten weer worden gereserveerd. En we vragen die mensen wel, je mag gratis naar binnen, maar neem wel een kerstcadeautje mee voor een kind in Zuid-Holland-Zuid dat opgroeit in armoede. En dat kunnen we dan met kerst aan hen overhandigen. Goed, op naar zondag. Ja. Feyenoord PSV. Waarom is er geen gehoor gegeven aan de oproep van Feyenoord om die wedstrijd een paar uur te verplaatsen?
Nou, het is kort en simpele antwoord is dat uiteindelijk de gemeente daar geen groen licht aan heeft gegeven. Omdat het een kort dag is om al die politici die al ook een hele lange dag heeft gemaakt om die weer te vragen voor een langere dienst. Dus de lokale driehoek heeft het uiteindelijk geweigerd. Maar er zijn wel meer argumenten te bedenken waarom het eigenlijk de aanvraag sowieso niet zoveel zin had van de kant van Feyenoord. Alleen al eigenlijk de simpele rekensom dat die wedstrijd zou eigenlijk tegen Panathinaikos 7:15 zijn.
Ja.
En is dan verplaatst naar 9:00.
Dat scheelt 2 uur en een kwartier.
Het scheelt maar 2 uur. In een weekend, komend weekend, waarin de klok 1 uur achteruit gaat, dus je 1 uurtje slaap terugkrijgt. Dus ja, wat is nou die relatieve extra rust die je ermee, krijgt?
Begrijp je het eigenlijk, onze idee? Ik begreep het niet. Je raakt alleen maar een soort discussie los van ja, of je wil zeggen, ja, misschien zijn we wel niet fit genoeg straks of zo. Je geeft er, volgens mij geef je ook nog een beetje een vreemd signaal af.
Ik begreep hem voor deze niet. Als Feyenoord dit nou gaat aanvragen voor straks in december, hebben ze een keertje in Boekarest te jou uit.
Ja, zoiets.
En donderdagavond 9:00.
Het is 2 keer een thuiswedstrijd ook.
En daarna is het zondag 2:30 Ajax uit. Ja. Kijk, bij die snap ik dat je gaat aanvragen.
Want dat is uit. Ja.
Dat zijn 2 uitwedstrijden die in een kortere tijd dan nu.
Nee, maar die van PSV weet natuurlijk, we willen gaan pompen. We willen dat PSV van begin tot het einde over dat veld gaan jagen. En dan hebben we heel veel fitte spelers nodig. En heel veel energie, heel veel zuurstof. En vorig jaar, we hadden het er net al over, brak hem dat een beetje op met die 2-0 voorsprong.
Maar Ali, gaan we dat verschil in rust zien zondag?
Nee, denk ik niet.
Het scheelt wel echt 2 dagen, hè?
PSV,
Napoli.
Voor PSV en ik dacht voor Feyenoord dat ze de rust niet krijgen. Natuurlijk 2 extra rustdagen, dat is echt heel wat voor een wedstrijd. Je hebt altijd de eerste dag heb je niet zoveel reactie, maar de tweede dag voel je het meest. En ze hebben dan die 2 extra dagen al. En bij Feyenoord is het natuurlijk anders. En dat ga je natuurlijk wel merken. Omdat echt in rust, in voorbereiding en heel veel dingen.
Maar zijn het allemaal watjes geworden dan of zo tegenwoordig? Want dat was toch, vroeger hoorde je dat toch nooit?
Maar voetbal, ik denk dat vroeger werden ook niet zoveel wedstrijden gespeeld, denk ik, Emiel.
Werden er ook wel veel wedstrijden. Had je ook wel midweekse wedstrijden. Maar weet je, ik bedoel, in het jaar dat Slot de Conference League haalde, begonnen ze volgens mij in half juli al met wedstrijden van op donderdag spelen. En ik heb ze er nooit over gehoord. En nu is het allemaal weer een heel big team.
Ik denk wat belangrijk is hier in
hier fit zijn.
Dat sowieso. En dat je ook gewoon een brede selectie hebt. Hè. Dat je gewoon jongens hebt die gelijkwaardig zijn of heel dicht tegen elkaar aan zitten. Waardoor jij, laten we zeggen, bepaalde posities kan wisselen.
Zoals gisteren met Sauer en Schlitti. Ja, Sauer rust geven.
Ja, natuurlijk. Ook met Hwang en
Tagaline.
Zo heb je gewoon meerdere posities, weet je, waar je gewoon voor energie gevraagd wordt. Dat je gewoon een wisseling kan maken en dat het verschil niet al te groot is.
Maar het mooie is natuurlijk, iedere wedstrijd staat op zich. Ik bedoel, Feyenoord kwam in de, laat maar zeggen, in de glooiende heuveltjes van het overwinningje daar in Almelo kwamen ze richting Panathinaikos. Nou ja, dat stelde niks voor Heracles. En dan ineens blijkt Panathinaikos best aardig te kunnen voetballen. Vervelende omstandigheden, snippers die om je oren vliegen, een klote wind. En dan sta je ineens bij een andere wedstrijd. Ja, dan heb je ineens een andere wedstrijd. PSV, die rekent zich, dat zijn ze ook nog in een soort euforie. Ja, de hoogste uitslag ooit tegen een Italiaanse club die een beetje de weg kwijt is. Daar weet ik toevallig iets van.
Maar wel de landskampioen, hè?
Is wel de landskampioen, maar de Bruyne kan niet met Luca voetballen. Dat is een klein inside informationtje die ik jullie even meegeef. Omdat hij heeft een bloedhekel aan die Luca. Want daar heeft hij 3 wedstrijden mee gespeeld. Hij zit tegen Conte gezegd, hij niet meer, alsjeblieft, hij niet meer. En toen kwam Højlund gelukkig.
Wat zei Luca toen? Deed hij toen zo naar hem?
Ja. Ja, Luca deed helemaal niks. Luca die deed zelf tegen meneer Conte.
Toen wel.
Ja, toen wel, ja. Dus het bood het daar eventjes niet zo.
Nee, oké. Okay. Maar ik wil even terug naar Feyenoord PSV. Hoe verhouden die 2 ploegen zich nu, denken jullie, ten opzichte van elkaar?
Sleutel kan misschien wel eens de verdediging zijn. Ik vind Feyenoord zo stabiel ogen daarin. Pas 6 tegendoelpunten in 9 duels. Dat zijn natuurlijk verdedigend gezien kampioenscijfers. PSV, het dubbele PSV defensief echt weer een stuk minder stabiel dan Peter Bos die dat op een gegeven moment wel voor elkaar had. Dat zou het verschil wel eens kunnen maken.
Ik denk zelfs 2 dingen. Ik denk het eerste wat jij zegt, verdediging. En het tweede gedeelte is dat Feyenoord wel een scorende spits. En dat is bij PSV op dit moment niet iets wat heel goed loopt daar.
Maar Til is wel een leuke spits.
Ja, ze zijn wel blij met de vondst van Til, hoor. Daar. Ja. Maar, weet je, Til en Saibari in de spits, een 10 en een 9 in dit geval.
9,5.
Ja, nou ja, maar goed, als jij je goed in de verdediging wilt, kun je gewoon die 1-op-1 aandurven. Zeker als je druk naar voren gaat uitoefenen met Watanabe en met Hojic. Dan kom je gewoon Want jij noemt de verdediging, maar ik vind het middenveld, volgens mij gaat het daar gebeuren. Ja. Want daar kun je ze pakken namelijk.
Nou, laten we eerst die puzzel van het middenveld eens leggen dan. Want ik denk dat je het gelijk hebt, dat dat de linies zijn waar het de slag gaat worden geslagen.
Daar gaat de slag geleverd
maar hoe
worden.
Gaat dat middenveld van Feyenoord eruit zien?
Nou, ja, zie je weer een puzzel. Talenten die kun je wel eens invullen.
Ja, okay, maar dan stuur je Stijn ook invullen, toch?
Ja, dat zal wel moeten, helaas.
Waarom zeg je nou helaas?
Nou, omdat hij er gisteren weer een beetje met die vent op zijn rug speelde.
Welke vent?
Er zat een vent op zijn rug weer. Een beetje, kijk, Harry wordt wel een beetje af en toe hier aangepakt aan de tafel. Maar hij heeft natuurlijk volkomen gelijk. Die jongen staat onder stress. Dat voel je en dat zie je aan alles. Daardoor die in zijn laatste gedeelte van zijn actie eigenlijk altijd net iets tekort komt. Misschien dat die aanvoerdersband hem meer kwaad heeft gedaan. Maar goed, dat is, zal hij later waarschijnlijk zelf nooit durven toegeven. Maar daar lijkt het wel een beetje op. Er zit geen ontspanning in die laatste beweging. Zoals met die kans die hij aangereikt krijgt van Valente.
Ja. Ja,
dat is een amateurschot. Ja. Terwijl hij met vaart in de hoek moet knallen. Links of rechts maakt niet uit. Maar het was drie keer niks. Nou ja, dat kun je tegen PSV niet permitteren. Er komen een aantal kansen. Niet al te veel, want PSV mag dan verdedigend niet al te goed zijn in de verhouding met Feyenoord. Maar ze geven nou ook weer niet zo ontzettend veel weg. Dus met andere woorden, Stijn met die paar kansen die er komen, zal die heel meedogenloos goed moeten zijn.
Maar formeer de rest van dat middenveld dan nog eens even.
Dan heb je alleen de naam van Wang die nog ontbreekt.
Ja, daar gaat het dus
niet Tagaline.
Ik denk dat Wang opnieuw gaat starten.
Oké. Okay.
Ja, ik vind dat ook wel wat hebben hoor. Dat, ik vind Wang.
Kan maar een helftje spelen gisteren. Ja.
Het kan ook nog zijn dat Van Persie past niet helemaal in zijn gedachtegoed, maar wil hem toch gedropt hebben. Stel, dit is straks de opstelling dat hij toch voor iets meer zekerheid op dat middenveld kiest tegen deze tegenstander. Dat je opeens Wang en Tagaline hebt. En dat, ik durf het bijna niet te zeggen,
dat
Valente, die heel veel gespeeld heeft ook de laatste tijd, en ik vond de laatste 20 minuten, leek het tankje ook een beetje leeg te gaan, dat die een keer op de bank weer
zit. Als je Valente tegen PSV eruit gaat halen, dan ga je daar, ik durf gewoon te zeggen, want nogmaals, die is zo in vorm en die is zo zeker aan de bal, omdat ga je nodig hebben straks tegen een ploeg als PSV.
Ja. Ja. Maar middenveld bij PSV met Veerman, Saibari, Mauro Junior, dat marcheert ook, hè? Dus dat wordt wel buitengewoon interessant. Toch maar eens kijken. Het wordt een grote wedstrijd. Wie test nou eigenlijk wie zondag?
Nou, ik denk dat wij elkaar heel erg gaan testen. Dat gaat twee kanten op. En dat heb je met twee teams die super op de aanval spelen. Maar ook daarin echt risico's nemen. Dus dan gaan de ruimtes ontstaan. En het niveau zal, verwacht ik, heel hoog zijn. En dus des te belangrijker ook, en daarin moet ik Peter wel gelijk geven, is dat zeker de laatste paar weken vind ik PSV vaster aan de bal. En dan zie je ook dat het verdedigen makkelijker gaat. Dus ik denk dat dat ook wel een kernpunt in die wedstrijd wordt. In welk team het meest vast aan de bal is. En ook het meeste lef.
Einstein kiezen.
Nee. Watanabe wel gewoon weer in de basis?
Dat lijkt me wel, ja.
Oké, goed, duidelijk. Hoe ziet die verdediger er dan verder uit? Want ja, Smal, is hij dan nu weer linksback of gaat hij dan nu weer op de bank?
Ja, dat wordt Smal of Bos. Ja, mijn gevoel zou nu zijn dat hij daar in deze wedstrijd, omdat ik hem verdedigend net iets sterker en verder vind dan Bos, dat hij voor Smal gaat kiezen.
Okay. Ja. Prognose voor zondag, Emiel?
Prognose? 2-1 voor Feyenoord.
Oké, okay. Ali?
4-2.
Oh, spektakel. Dennis?
3-1.
Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment rondom de vrienden van Feyenoord?
Ja, Feyenoord gaat de helft van de aandelen van de vrienden van Feyenoord terugkopen op korte termijn. Ergens tussen november en eind januari. Daarmee heeft Feyenoord dus weer voor 16 miljoen de helft van die aandelen terug. Dit gaat ook gevolgen hebben voor de besluitvorming bij Feyenoord. Iets meer inspraak voor Feyenoord zelf. Vrienden van Feyenoord hebben nu iemand die ze voordragen voor het STICO, het hoogste orgaan. Die bijvoorbeeld de clubkleuren en de clubnaam beheren.
En ook in de RVC toch?
Dat wordt er dus één. En ja. Ze hebben inderdaad twee zetels in de RVC en dat gaat er dan één worden. Die zittingstermijnen lopen nog door van de mensen die daar nu zitten. Dus daar gaat er over gesproken worden. Oké, ga je die termijn uitdienen? Gaat iets anders komen? Daar wordt nog over gesproken. Maar dat dit gaat gebeuren, dat
staat
al vast.
Maar die hadden toch al eigenlijk weinig zeggingskracht. Het was altijd
omdat
een meerderheid.
Omdat je altijd een minderheid hebt, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar goed, dat wordt dan dus
helemaal,
nog eentje
meer. Helemaal niks zeggend meer eigenlijk.
Ja. En dit geld is allemaal gereserveerd, Dennis, uit transferinkomsten, uit Champions League gelden de voorgaande jaren.
Kijk, Feyenoord heeft eigenlijk door die inkomsten die zegt, zouden ze voldoende hebben om het al in zijn geheel af te kopen. Dus ook de andere helft van die aandelen erbij. Maar Feyenoord weet dat het ook nog iets moet rondom die eenwording van het stadion. Dat gaat ook geld kosten, omdat daar zijn ook weer aandeelhouders. Maar dan bij het stadion. Met het eeuwig zitrecht. Hele lange discussie.
Ja.
Gaan we niet,
nou, even kort
omwille
nog
van de tijd kunnen we dat nu niet, niet helemaal.
Maar belangrijk is, heeft Dennis de Kloeze daar wel tijd voor?
Ja, wil je deze ook nog even opwerpen of het te combineren is, algemene technisch directeur,
met zulke grote dossiers? Ja, we zitten alweer in een transferwindow, hè? Ja. Dan heeft hij weer andere dingen te
maar
doen.
Maar even kort, zie jij dit? Want iedereen wenst bij Feyenoord natuurlijk een wat heldere structuur van de organisatie. Zou dit daartoe een eerste stap zijn? In ieder geval al de helft van de vrienden van Feyenoord die zijn uitgekocht.
Ja, baas in eigen buik, baas in eigen huis zijn. Dat is een ding wat heel erg belangrijk is. Ja, want weet je, los van het feit dat we natuurlijk uiteindelijk... Maar goed, ik heb begrepen dat als straks gaan ze beginnen met het dichtbouwen van die driehoek. Dat er in die tekening allemaal al buitengewoon veel rekening is gehouden met het uitbreiden van de Kuip. Dus de renovatie van de Kuip. Dus daar zijn voorbereidende acties al voor getroffen die volgens mij dan daarna niet meer zo heel veel tijd behoeven te kosten. Dus ja, het kan wel, maar dan moeten ze wel met z'n allen dezelfde kant op willen. En ja, zolang iedereen heel angstvallig maar zijn eigen plekje en roept, ik ben eigenlijk Feyenoord. Dat blijven roepen, ja, dan wordt het lastig.
We gaan het zien. Dank jullie wel voor de bijdrage vandaag aan tafel. Hey, Ali Boussabon, Dennis van Eersel, Emiel Schelvers. Nee, helaas niet. Maandag weer wel in FC Rijnmond. Graag tot dan.
Sorry jongens.
En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.